Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Leuk dat je gekozen hebt om de bonuspodcast te luisteren van Chef's Dinner Tea. Zoals alle deelnemers van Droomstart heeft ook Anna Hardon een lean canvas ingevuld en een reeks problem interviews gehouden. Maar haar mentor daagde Anna uit een stapje verder te gaan. In deze aflevering hoor je interessante fragmenten uit de gesprekken die Anna voerde met haar mentor Ilias Nasrullah.
Ik ben Ilias Nasrullah. Ik heb informatica gestudeerd aan de TU Delft. Ik heb vanuit mijn studie verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen in de start-up wereld. Niet als ondernemer, maar wel bij een start-up die nog best klein was toen ik daar begon. En die in de tijd dat ik er was ook heel erg gegroeid is. En vanuit die ervaring heb ik heel veel geleerd over producten ontwikkelen, producten in de markt zetten, hoe je een bedrijf laat groeien. En met die kennis en ervaring ben ik later ook mentor geworden van start-ups bij accelerated programma's en dat soort organisaties. Ik heb zelf een tijdje in Taiwan gewoond, daar komt mijn vrouw ook vandaan. Dat is waar mijn persoonlijke theepassie ook vandaan komt. En dit is de reden waarom ik graag coach wilde zijn van jouw bedrijf.
Ja, superleuk. Ja.
Ik vind het ook leuk en ik wil ook graag zien hoe je thee naar de mensen in een westerse samenleving kan brengen en of wat überhaupt kan. Wat mij opvalt is dat als ik naar Taiwan kijk bijvoorbeeld, dan het idee van het pairen van thee met je eten, dat gebeurt niet echt. En als we het over het avondeten hebben, dan wordt er ook eerder na het avondeten thee gedronken dan dat het per se tijdens het avondeten is. Het gebeurt allebei, maar er is ook veel meer een beleving na het eten. En hoe zie jij dat? Want ik denk dat het idee van het pairen van smaak, van twee verschillende smaken, komt ook veel meer uit de wijnproeverij. En het is een heel erg westers iets. Als ik aan mijn vrouw zou zeggen van laten we thee gaan matchen bij eten, dan zou ze me waarschijnlijk heel raar aankijken.
Klopt, ja. Ja, hoe zie ik dat? Eigenlijk zijn dit precies twee punten die je denk ik hier heel goed aanstipt. Het ene is dat er zit bij ons überhaupt geen cultuur dat je thee bij het eten drinkt. Een warme drank bij het eten. Hè. Ook op dit moment ben ik dus bezig met allerlei interviews. Daar moeten mensen toch nog nadenken. Thee, want je hebt toch overdag drink je thee. En mensen drinken ook hier na het avondeten. Ook thee wordt best veel gedaan. Maar tijdens het eten, dus dat concept zit er niet in. En dat is wel wat natuurlijk in veel Aziatische landen, in Taiwan ook daarna te eten, maar natuurlijk ook in China veel tijdens het eten, al wel heel erg normaal is. Dat je daar gewoon een kopje warme thee drinkt bij het eten. Dus dat wordt ook zo ervaren. En dat is ook wat veel mensen hier in de interviews ook wel zeggen hoor. Dus zeggen van ja, als we bij de Chinezen eten of als we Japanse eten, weet je, dan bestel ik ook jasmijnthee. Met name jasmijnthee wordt dan vaak genoemd. Dus dat is denk ik gewoon sowieso natuurlijk iets wat hier bij ons er nog niet in zit en daar iets meer. Dat tea en food pairing, precies wat je zegt, dat is inderdaad een concept wat niet echt in Azië is. Maar dat is precies de combinatie die we dan hier wel in Nederland hebben. En dat is wel een haakje waar ik op zou kunnen aansluiten. Omdat mensen dus meer, dat mensen in ieder geval die alcohol of wijn drinken bij het eten, wel meer denken van, oh wat zou lekker zijn bij dit eten. Nou, dan neem ik deze of rode wijn of deze druif gebruik ik daarvoor. Dus die kunnen wat dat haakje. En als ze geen alcohol willen, zou dat juist voor hun een leuke instap zijn. Want dan kun je zeggen, hé, maar welke thee zou hier dan lekker bij passen? Dus het heeft eigenlijk inderdaad beide aspecten. Dus eentje missen we. En dat is dat wij niet gewend zijn aan thee bij het eten. Maar het voordeel dat we wel nadenken over de combinatie van thee met drank, zeg maar.
Om dit uit te zoeken, stelt Ilias voor een tea experience te organiseren, waarbij Anna mensen zelf laat ervaren wat thee doet bij hun gerecht. Ook kan ze dan gelijk zien of deze gasten bereid zijn om voor haar thee te betalen.
Ik heet jullie allemaal hartelijk welkom op deze allereerste Dinner Tea Experience. Het moet dus ook een soort van ervaring zijn. Ik heb eerst best wel wat mensen geïnterviewd, een aantal van jullie ook, niet iedereen.
Ilias is benieuwd hoe de tea experience is vergaan. Daarom ontmoeten ze elkaar 2 weken later opnieuw.
Nou Anna, vertel, hoe ging de tea experience?
Ja, dat was eigenlijk, ging het... heel goed. Nou, het was sowieso was het heel erg leuk om te doen. Omdat je natuurlijk in aanloop naar zo'n tea-experience ook weer heel erg gedwongen wordt om na te denken van wat wil ik er precies mee bereiken? En wat voor vragen wil ik eruit halen? Wat voor kennis wil ik meenemen? Dus dat is sowieso het dwingtje om weer even gestructureerd aan de slag te gaan. De tea experience zelf was, ik zal even heel kort de opzet vertellen. Want ik heb natuurlijk, mijn concept is thee bij het eten. Maar mijn idee is, dit is niet echt voor in een restaurant. Hè, die lijn wil ik later ontwikkelen. Maar het is met name ook voor theegebruik thuis. En dat mensen op basis van het etiket kunnen uitzoeken welke thee ze bij het eten willen. Dus ik had bedacht van, nou, dan heb ik een aantal kleine gerechtjes. Het zijn niet borrelhapjes, maar echte gerechten die je, weet je, een beetje risotto, een beetje stampot, een beetje, nou, ik noem maar wat aardappeltjes en andere dingen. Zodat mensen echt een beetje het avondeten nabootsen. En ik had alle theeën, er waren er 8, op een rijtje staan. Zowel los als in zakjes en manieren om thee te zetten. En ik heb ze gewoon uitgenodigd en gezegd van, nou jongens, eigenlijk ga ik voor de rest niks vertellen. Daar heb je wat eten staan met de gerechten en daar heb je thee. Dus ga maar uitzoeken wat past erbij en hoe vind je het en wat is je ervaring.
En als je mensen achteraf hebt benaderd, ja, wat zeggen ze dan?
Nou, dan zeggen ze ook, nou, dat is superleuk. En iedereen heeft ook, want een van de belangrijkste dingen vond ik zelf dat mensen ook thee gingen kopen. Hè. Daar hadden we het van tevoren ook over gehad. En vooral niet meegeven, maar je moet ook echt zorgen dat ze zelf die theezakjes wilden kopen. Waren het trouwens veel minder ook dan ik had gedacht. Ik dacht, nou, dit weet je, iedereen gaat hiermee samen mee. Maar ook heel leerzaam. Maar wel, iedereen heeft wel iets gekocht. Ze vonden het heel leuk, maar ze hebben het veel minder gedaan dan gedacht ook. Dan dat ze van plan waren. Maar gewoon, ja, toch. Ze moeten er nog gewoon aan wennen. Zeg, ik ben zo gewend aan mijn eigen patroon dat ik gewoon een kopje thee in de middag drink. Dat ik er niet aan denk om het 's avonds ook nog te doen. Hoe leuk ook.
Jij dacht dat ze meer gingen kopen dan ze hebben gedaan.
Ja.
Waarom had je die verwachting? Hoeveel dacht je dat ze zouden gaan kopen?
Nou, ik dacht dat ze sowieso van, want ik heb 4 smaakprofielen. Dus ik dacht dat ze minimaal, nou, als ik mezelf, ik had ze misschien een beetje vergeleken met mezelf. Dus ik zou het heel leuk vinden om alles te proberen. Dus ik had gedacht dat ze dus allemaal 8 zakjes wilden hebben van alle theeën 1 of zo. Ze hebben maar een paar theeën geproefd. Hè. Het was maar 1,5 uur en een paar gerechtjes. Hebben ze een beetje de kennis met elkaar uitgewisseld. Dus eigenlijk hebben ze de theeën gekocht die ze lekker vonden. Ja, dat is natuurlijk heel logisch. Had ik het van tevoren ook wel kunnen bedenken.
Maar ja, ja, je had het van tevoren kunnen bedenken. Maar weet je, dit is precies de reden waarom het goed is, ja, om dit soort sessies te doen. Want het is eigenlijk helemaal niets. Weet je, je zit in je eigen gedachten kronkels of in je eigen tunnel.
Ja.
En zodra je met mensen in aanraking komt en vooral zodra je begint te verkopen, nou ja, dan is het gewoon de realiteit. En dan zie je wat voor keuzes mensen echt maken.
Ja.
En daarom,
ja,
is het goed. Dat is precies, ja, de reden waarom ik ook toen voorstelde van,
ja, precies,
je moet dit doen, want dan leer je hoe mensen zich echt gedragen. Maar als je dan misschien je doel een beetje bijstelt, hè, wat je in je hoofd had, van oké, okay, jij ging ervan uit dat ze alles wilden proberen, dat is niet gebeurd. Vind je dan dat ze, ben je dan blij met de hoeveelheid thee die ze hebben gekocht?
Nou, wat ik wel merk in dit hele proces, even tussendoor, is dus dat je de hele tijd heen en weer gaat van dingen die boven verwachting gaan en dingen die dan weer minder zijn dan je verwachtingen. Dus ik vond die thee-sessie ook, of die experience, heel erg leuk, want iedereen was zo enthousiast. Maar dan kopen ze minder en dan het daadwerkelijk gebruik ze eigenlijk ook minder. Want ik dacht, op basis van dat enthousiasme dacht ik, nou ja, dat gaan ze elke dag doen. En ik merk dus dat ik daar echt nog wel een gat zit tussen mijn perceptie van mijn doelgroep en de doelgroep zelf eigenlijk, ja.
Ja, maar dat is een heel goed inzicht. Maar misschien zit daar ook juist wel iets. Ik heb je deze vraag al eens eerder gesteld. Is jouw doel dat mensen, net als jij, dagelijks thee gaan drinken? Of hoe zie je dat voor je?
Ja, ja, dus dat is één doel, hè?
Maar is dat een realistisch doel?
Nou ja, zeker. Ja, echt. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, en niet heel Nederland of zo in één keer. Maar ik denk wel een grote groep. Ja, denk ik echt wel. Dat echt wel realistisch is.
En definieer een grote groep eens. Dus hoe groot is die dan?
Nou, ik denk de mensen die nu geen wijn drinken. Maar dus, even kijken, wat bedoel je in aantallen? Bedoel je het aantal mensen of een marktaandeel of zo?
Ja, de reden dat ik die vraag stel is om te zien in hoeverre jij een beeld hebt van jouw,
ja,
klantsegment al.
He, ja.
Als jij zegt van, nou, ik denk dat heel veel mensen dit kunnen doen. Nou, wat bedoel jij,
ja,
daarmee?
Ja.
Ik weet niet of je gelijk hebt, ja of nee.
Ja.
Alleen ik ben op zoek naar de onderbouwing.
Ja.
En ook naarmate je verder gaat met je onderneming en ook als je op het moment komt dat je bijvoorbeeld misschien wil je een investeerder erbij halen, dan moet je dit soort vragen eigenlijk automatisch kunnen beantwoorden. Ja. Dus als iemand, als jij zegt, nou heel veel mensen willen het, dan krijg je vanzelf de vraag hoeveel mensen dan, welk percentage van mensen in Nederland of absolute aantallen. En dat moet je dan weten van hoeveel mensen kan ik vrijwel direct gaan benaderen en hoeveel mensen zou ik kunnen gaan benaderen als ik mijn marketing en mijn reclame en dergelijke ga opschalen. Ja. Daar moet je een beeld bij hebben. Het is een soort van, dat wordt wel eens het investeringsmachientje genoemd, van hoeveel moet ik erin stoppen en hoeveel krijg ik er dan uit. En dat zijn eigenlijk dit soort aantallen heb je dan gewoon nodig om het te berekenen. En het zijn simpele berekeningen, alleen het is moeilijk om aan die getallen te komen. Want
nou,
dat
precies.
Is...
Nee, maar want die getallen, want dat zijn vaak dan ook al marktonderzoeken. Hè? En een deel die worden sowieso al gedaan, volgens mij, door gewoon verschillende segmenten of sectoren. Maar is dat informatie waar ik ook makkelijk aan kan komen? Bijvoorbeeld, zijn er onderzoeken of koop je die of zo, waarin bekend is hoeveel, wat drinken mensen bij het avondeten of zo? Moet ik dat allemaal zelf gaan doen?
Ik heb daar zelf geen beeld van. Dat soort onderzoeken zullen vast gedaan worden hoor.
Ja.
Dat zouden we gewoon moeten opzoeken. Tegelijkertijd ben ik altijd wat sceptisch als het gaat om dat soort macro-achtige onderzoeken van wat haal je daar dan uit.
Ja.
Zo'n T-experience zoals je het had, dat is veel nuttiger voor jou om te leren kwalitatief wat voor soort mensen geïnteresseerd zijn in wat jij aanbiedt.
Ja.
En vanuit zo'n kwalitatieve set aan informatie, hè, van het zijn dit type mensen ongeveer en ze hebben dit type gedrag, van daaruit kan je veel makkelijker uiteindelijk gaan afleiden van nou wat voor aantallen en percentages zijn dat dan in Nederland.
Ja.
Dus ik zou zeggen, je bent eigenlijk al goed bezig.
Ja.
En dat je het antwoord nu niet hebt op die aantallen, dat is niet erg. Het is alleen goed om het eventjes te
zeker.
Erkennen. Van oké, ik heb een geloof dat, dat het veel mensen zijn.
Ja,
maar eigenlijk
gaan
is
onderbouwen.
Het niet onderbouwd.
Ja,
en daar zit de crux voor als je het verder wil gaan brengen.
Ja.
Want... Ik denk, als je een onderneming wil zijn, dan moet je op zijn minst genoeg geld kunnen verdienen om zelf rond te komen. Hè? Dat is het eerste doel. En dan moet je dus ook al in je, kan je het een beetje anders omredeneren. Van als ik, stel ik wil €5.000 per maand aan omzet draaien.
Ja.
Als dat een eerste doel zou zijn. Nou ja, hoeveel thee moet ik dan verkopen? En dan kan je het zeg maar terugredeneren.
Ja.
Van oké, dan heb ik dit. Zo'n aantal nodig aan klanten.
Ja.
Hoe ga ik die dan vinden?
Ja, maar ik vind dat wel. En dat vind ik wel een lastig. Want ik heb gisteren wel heel erg over zitten nadenken. Van weet je, wat zou dan een goede prijssetting zijn? Hè? En waar zou ik zelf natuurlijk ook mee uitkomen? En heb je een bepaalde marge? En die theeën die ik natuurlijk aanbied, die zijn, weet je, dat zijn niet de dagelijkse theeën die je nu in de supermarkt kan krijgen. Dus dat zijn wel, weet je, wat kwaliteitstheeën, weet je, mooie theeën die bij het eten passen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk. Ik zou willen dat het een dagelijkse drank is. Of een ritueel klinkt wat overdreven. Maar dat mensen het gewoon gaan doen. Maar dan wil ik het dus ook weer niet te duur maken. Dan wil ik het niet te exclusief maken. Dus die exclusieve lijn die wil ik dan bewaren voor de exclusieve lijn. Snap je wat ik bedoel? Maar dan weet ik niet zo goed hoe ik daar dan mee moet beginnen. Dus mijn idee zou juist zijn dus om wat lager te beginnen. Weet je, ik hoef niet direct de wereld aan de winsten binnen te halen. Want ik wil ook de markt binnenhalen, zeg maar. Dus ik weet niet waar dan zo'n punt zit.
Ja, dit doet me denken aan de eerste aflevering van de podcast. En dan ging het over de zadelmaker. En dan hadden we precies dezelfde discussie.
Ja, klopt.
Je hebt verschillende strategieën om een markt te betreden.
Ja.
Maar in het algemeen is het makkelijker om eerst met een duurder product te beginnen. En dan goedkoper te worden dan eerst met een goedkoper product te beginnen en dan duurder te worden.
Ja, daar moest ik wel aan denken toen ik gisteren over die prijs zat na te denken. Had ik net die podcast gehoord ook, die aflevering. Dat ik erna dacht, hé, daar zou ik zien. Alweer wat geleerd.
Het gaat er ook om, wat kan je... Dit is ook weer mijn aanpak.
Ja.
Wat gaat in het begin het makkelijkst?
Ja.
Ik denk dat als je je eerst gaat richten op dagelijkse consumptie van jouw thee, dan ben je verschillende problemen tegelijk aan het oplossen. Want mensen gaan niet die stap zetten, denk ik, in één keer. Van, het is je gewoonte niet en dan ga je ineens dagelijks thee drinken.
Ja.
Wat moet ik met 60 zakjes? Dus die stap is heel groot. Terwijl misschien is qua prijs is de stap niet groot. Maar qua wat het van je vraagt en qua gewoonte is de stap wel heel groot.
Ja.
Terwijl een grotere prijsstap, maar het heeft minder gewoontevorming nodig, is misschien makkelijker. Maar wederom, ik zeg misschien.
Ja.
Dat zijn precies die dingen die je moet gaan uitvinden.
Ja.
Maar het kan nooit kwaad om duurder te beginnen en lager uit te komen uiteindelijk.
Ja.
De Tea Experience is nog niet het verwachte verkoopsucces gebleken. Is er voor Anna nog een andere optie die haar wel helpt bij het aan de man brengen van haar concept?
Oké, dit is één route.
Ja.
Ik denk dat abonnementen aanbieden is ook blijft een logische stap. En dat heeft ermee te maken dat... waar kan ik het mee vergelijken? Kijk, je moet altijd kijken naar de verhouding tussen je acquisitiekosten. Hè, hoeveel geld het kost en hoeveel tijd het kost om een klant te werven. En hoeveel geld een klant jou oplevert. En kijk, met zo'n experience ben je best wel veel tijd kwijt om het op te zetten. Dus je hebt hoge acquisitiekosten en je verkoopt het daar eenmalig. Op dit moment.
Ja.
Dus ik zou ook gewoon direct een abonnement aanbieden. Want met een abonnement zorg je ervoor dat je verlengt, zeg maar, de periode dat iemand jouw geld betaalt. Dus hoeveel het jou oplevert, dat wordt meer.
Ja.
Dus dat is een hele nuttige manier. Maar het blijft een heel erg intensieve een manier om je product te verkopen. Dus als je het vergelijkt met een auto bijvoorbeeld. Daar gaat altijd wel wat tijd in zitten in een auto kopen. Je gaat een proefrit maken, je hebt wat gesprekken met een autoverkoper en dan koop je misschien uiteindelijk een auto.
Ja.
En het is zeg maar verantwoord vanuit een dealer gezien om het zo te doen, want het levert ook één keer heel veel geld
precies.
op.
Ja, ja.
Dus weet je, dan is die verhouding tussen die acquisitiekosten en hoeveel het oplevert, die is redelijk. En sterker nog, ook dealers proberen daarna nog steeds geld aan jou te verdienen, doordat ze je onderhoud willen doen, et cetera. Dat is gewoon zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk geld oplevert voor hun, zodat die acquisitiekosten de moeite waard zijn.
Ja.
Maar goed, jij hebt een heel ander product. Hè? Dus je hebt natuurlijk ook Tees die honderden euro's kosten. En dan is een heel intensieve zeg maar een heel intensief proces vooraf is veroorloofd, want het levert ook veel op. Maar je gaat niet voor dat segment. Dus één vraag is van hoe kan je het zo doen dat je steeds minder tijd er zelf in stopt, zodat je maar wel genoeg mensen bereikt om geld te blijven verdienen.
Ja.
Nou, oké, dat is iets wat we moeten uitzoeken. Kan je online gaan proberen te doen. Dat komt nog.
Ja.
Maar misschien is er ook een hele andere route die
is er ook, zeg maar, wat ik ook merkte bij die Tea Experience, en waar we het wel eens eerder over gehad hebben volgens mij, is dat mensen ook heel erg geïnteresseerd zijn in de producten waarmee je de thee zet. Hè? Dus dat vonden mensen heel erg leuk. Ik had best wel veel dingen neergezet die ik in de loop van de jaren verzameld heb. Dus dat is ook wel zeker één ding wat ik wil aanbieden. Ook omdat dan het hele idee van dat je de thee makkelijk maakt bij het eten en dat het er ook leuk uitziet, dat ook veel meer gaat leven. Dus dat is wel echt een specifiek segment wat ik nu direct er al aan zou willen toevoegen. Dus dat je naast de thee direct een leuke set kan kopen waarmee je thee zet en thee kan serveren. Of thee
heel
kan
goed idee.
Ja, precies.
Heel goed idee. Omdat,
en maken. Ja,
ja, omdat wederom het gaat erom dat je dan met dezelfde moeite die je aan het doen was, verkoop je meer. En dan levert je dus meer geld op.
Ja,
dit is dan een verbreding van je assortiment.
Ja.
Een soort van cross-selling. Zodat je wederom meer geld op. Het is heel belangrijk om steeds na te denken over die knoppen. Hè? Dus als het gaat om meer geld opleveren, dan kan je meer mensen proberen te benaderen. Je kan proberen meer producten aan te bieden. Dus dat is het cross-selling. Je kan proberen mensen over een langere periode producten aan te bieden. Dat is het abonnementsvorm. Dat zijn ongeveer de knoppen die je hebt. Hè. Je kan ook aan de prijs gaan zitten. Gewoon de prijs omhoog gooien.
Ja.
Maar dat zijn ongeveer de knoppen. En hoe ver je daarmee komt, dat gaan we moeten ontdekken. Hoeveel dat gaat opleveren. Maar misschien is er nog een hele andere route. Dit is de B2C-route.
Ja.
Maar misschien is er ook nog een B2B-route.
Ja.
Heb je daar al over nagedacht? Want met B2B kan je wel in één keer grotere hoeveelheden afzetten. Want je verkoopt het aan een restaurant of een café of wat dan ook.
Ja. Heb ik wel al aan gedacht. Maar nog niet concreet stappen ondernomen. Ik dacht van, weet je, anders doe ik ook allemaal dingen tegelijk. En dat leek mij ook omdat dat, zeg maar zeker in de horeca, hebben we wel eens eerder over gehad. Het is gewoon echt wel een ander verhaal. Hè? Want die moet je sowieso en natuurlijk ook meekrijgen in het geheel. Maar het opdienen van thee en het serveren van thee in de horeca is anders dan als mensen thuis doen, zeg maar. Dus zover ben ik nog niet. Maar wat ik sowieso wil doen is om te kijken of ook B2B soort van, denk ik, is dat of mijn thee dan via aanbieders in ieder geval bij mijn omgeving, maar via theewinkeltjes en cateraars en andere plekken te koop kunnen worden aangeboden. Dus dat ik op die manier dus thee aan hun verkoop, die zij dan weer doorverkopen. Dus dat wil ik wel. Dat is wel mijn eerste plan om dat te gaan onderzoeken, wat daar de mogelijkheden van zijn.
Ja, dat is een goede aanpak, denk ik. Maar misschien iets van een tegenstrijdigheid. Hè? Je zei net van de B2B-route wil je misschien niet onderzoeken, want dan ben je met te veel dingen tegelijk bezig. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je, je gaat het wel onderzoeken.
Nou, niet de horeca. Dus daar wil ik echt even mee wachten. Ik bedoel, die doe ik wel sowieso om als ervaring. Maar de horeca vind ik echt wel nog een andere B2B dan winkels, zeg maar. Want bij winkels kan ik gewoon mijn thee achterlaten. Maar bij de horeca moeten ze mijn thee zelf gaan zetten en daar iets mee doen. Dus daar moet een ervaring worden toegevoegd die zij uiteindelijk moeten gaan doen. Denk je dat het kansrijker is? Of,
Nou ja, kijk, ik zie in Rotterdam, waar ik woon, heb ik de afgelopen jaren heb ik de opkomst van girafkoffie gezien.
Ja.
En giraf, dat is een koffieroosterij of een branderij?
Ja, branderij.
Een branderij.
Ja.
En wat je ziet is dat bij allerlei cafeetjes, eetcafeetjes, barretjes, zie je buiten een bord staan van een giraf.
Ja.
En dat betekent dat daar girafkoffie geschonken wordt. En dat lijkt erop alsof ze een exclusief contract hebben met ze exclusief leveren aan zo'n café.
Ja.
Ik kan me, als ik het beredeneer, dan snap ik waarom het goed is voor giraf om het zo te doen.
Ja.
Want als je het via een eetcafé doet, bijvoorbeeld, dan hoef je het alleen maar daar uit te leggen.
Ja.
En met hun te bespreken welke thee
en zij
past
doen het weer
bij
verder,
hun
manier. Ja.
En zij kunnen het verder doen en zij kunnen de thee maken. Dus je neemt één drempel weg bij consument. Je moet het natuurlijk nog steeds wel uitleggen aan het personeel daar.
Ja.
Maar dat is een soort van blijvende investering. Want dat kunnen ze dan daarna zelf doen. En het zorgt ervoor dat je, als je zo'n contract kan afsluiten met een populair café, dat jij naamsbekendheid krijgt. Want dan staat er Chef's Dinner Tea op een uithangbord of iets dergelijks. En dan, weet je, dan blijft wat hangen bij mensen. En dan bereik je direct een groter publiek. Dus ik denk dat er redenen zijn om het te onderzoeken. Ik weet niet of het kansrijker is. Ja. Maar het is volgens mij de moeite waard om het te onderzoeken. Ja.
Ja.
Dus ik denk dat de moeite die je stopt in de B2C kant niet heel veel anders is dan de moeite die je stopt in de B2B kant.
Ja.
Dus dat zijn allemaal routes.
Ja.
En al die routes moet je ervoor zorgen dat je wel een aantal mensen spreekt.
Genoeg om aan te werken dus voor Anne. Maar de belangrijkste stap heeft ze intussen al wel gezet.
In ieder geval waar ik sowieso mee ga beginnen, want ik dacht natuurlijk, ik moet iets te vertellen hebben aan jou. Als ik je vandaag weer zie. Is dat ik in ieder geval een afspraak heb gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Maandag. Dus dan gaat mijn eigen bedrijf live.
Jee, gefeliciteerd.
Dus, dan denk ik, dan kunnen we daar in ieder geval, kan ik ook gaan inkopen natuurlijk. Dus dat begint dan wel wat serieuzer te worden of handiger.
Ja, nou ja, het is altijd goed. Kijk, dat is mijn ervaring. Dat als je eenmaal ingeschreven bent, dan heb je je btw-aangiftes en dergelijke.
Precies.
Die je moet doen. En als je een nul aangifte moet doen, hè, dus een aangifte waar staat ik heb niks Ik heb geen omzet gedraaid. Dan denk je ook van waar ben ik mee bezig.
Ja, dus het is een goede les. Nou ja, dat en wat ik wel heel erg merkte, moet ik zeggen, is dat je zelfs, want daar hebben we het wel eens vaak ook over gehad, als je hebt over hobbels waar je tegenaan loopt, is dat je best wel veel dingen nog niet weet. Of dat je de hele tijd wisselt qua gedachten. En een van de dingen waar ik dus ook dan weer mee zit of zat, dacht van goh, is dit eigenlijk wel de goede naam? Op een gegeven moment dacht ik, misschien heb ik wel de verkeerde naam gekozen. Dat komt op het moment dat je dan bezig bent met zo'n inschrijving. Van weet je zeker dat je deze naam wil inschrijven in het handelsregister? Denk ik, oh, doe ik daar wel goed aan? Maar dat ik ook merk, op een gegeven moment moet je het maar doen en dan kan je later wijzigen. Weet je, het gevoel dus dat het nog niet perfect hoeft te zijn, dat is denk ik wel heel erg belangrijk om een beetje in de gaten te houden. En dat je het later nog wel kan aanpassen. Want je hebt het gevoel dat voordat je, althans ik, maar ik hoorde dat ook terug van de andere kandidaten. Nou ja, dat gevoel dat je alles tot in de puntjes wil hebben uitgewerkt voordat je echt de volgende stap zet. En dat, weet je, dan kom je nergens, want je zet die stap maar niet, want je bent eigenlijk nooit tot in de puntjes uitgewerkt.
Ja, en het komt doordat je, als je niet in contact komt met je klanten, je potentiële klanten, dat je ook niet weet of je het goed genoeg hebt.
Ja.
Dus het is heel paradoxaal dat je hebt meer een soort psychologische neiging van oké, ik wil niet op mijn bek gaan eigenlijk, daar komt het op neer.
Ja.
Dus ik wil alles zo goed mogelijk neerzetten. Maar daardoor hou je het product bij je en dan kom je er nooit achter of het goed genoeg is.
Precies.
En
ja.
Wat ik altijd zeg is, zodra je die angst voelt, dan is moet het moment dat je in gesprek moet gaan met andere mensen. Want dat betekent dat het is een soort signaal of een intuïtie van jezelf van oh, misschien nu ben ik op een punt dat ik het zelf niet weet.
Ja.
En dat ik het eigenlijk aan mijn klanten moet vragen wat de richting zou moeten zijn.
Ja.
Dus als je er ook op die manier over gaat nadenken, van dat je niet die angst ziet als een soort, als een soort probleem, maar als een raadgever van oh, nu moet ik eigenlijk in gesprek.
Ja,
ja, dat is meer een mindset die je moet ontwikkelen.
Nou, precies, ja, maar dat klopt. Maar ook, je merkt het zelf ook, want ik was laatst in de supermarkt. Toen zocht ik een bepaald product en dacht ik, kon ik niet vinden. En die hele verpakking was veranderd. Dacht ik, oh, nou ja, als zij dat kunnen, kan ik, weet je wel, dan hoef ik ook nog niet mijn definitieve verpakking klaar te hebben op dit moment. Dan komt dat wel goed.
Precies.
Ja.
En dat is ook wat ik aan het begin zei, hè, van je kan nu best je product duur aanbieden.
Ja.
En dan zeggen een paar mensen nee, maar op dit moment kennen heel weinig mensen jou nog.
Ja.
En dat is ook een voordeel, want dat zorgt ervoor dat je ruimte hebt om te experimenteren.
Ja.
En als heel veel mensen je kennen en je gaat gekke dingen doen, dan kan het wel eens misgaan.
Ja.
Maar ja, weet je, je hoeft die angst nu niet te hebben.
Nee, precies.
Verken vrij. En belangrijker nu voor jou is leren. En later wordt het veel belangrijker om te verkopen. Maar je leert door te verkopen.
Ja.
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel dwingt Anne om meer dan ooit focus te hebben op wat ze met Chef's Dinner Tea wil.
Het gaat er nog niet om of het lukt. Misschien lukt het wel, misschien lukt het niet. Maar op dit moment voor jou, en dat ga ik heel vaak herhalen, is het veel belangrijker om te ontdekken waarom lukte het wel en waarom lukte het niet.
Ja.
Je zal zien dat als je deze maand je doel 500 euro is, en stel het lukt, dan denk je misschien volgende maand doe ik 1000 euro en dan verkoop je misschien maar 200 euro.
Ja.
En dan ga je erover nadenken van waar komt dat nou door? Wat heb ik verkeerd begrepen aan wat ik aan het aanbieden ben?
Ja.
Dat proces is veel belangrijker. Want een verdienmodel of een groeimodel, dat wordt vaak als van rechte lijn getekend.
Ja.
Maar het is allerlei pieken en dalen. En dat is allemaal, het is allemaal niet zo erg. Zolang je maar die focus hebt van oké, ik leer er wat van. Ik ga mijn strategie aan bijstellen op basis van wat ik heb geleerd. En mijn doelen bijstellen en het weer proberen. Weet je wel? En zolang je dat doet, ben je heel taakgericht en focusgericht bezig. En dat zorgt ervoor dat je de juiste focus houdt. Dat je niet afgeleid raakt door allerlei randzaken.
Ja.
Want je zal zien, over verpakking hebben we het vandaag niet gehad. Maar op een gegeven moment, op een gegeven moment wordt de verpakking ineens wel heel erg belangrijk.
Ja.
En dan wordt het heel duidelijk voor jou dat het, oh weet je, nu moet ik echt die verpakking op orde hebben. Nu moet ik van alles. Maar het gaat heel duidelijk worden wanneer dat moment is.
Nou, maar ik moet wel zeggen, dat is wel een van de vragen hoor. Want zeker, die andere kandidaten zijn natuurlijk net iets minder met een product bezig zoals ik. Maar dus dat je, bij mij is wel de vraag, weet je, wanneer blijf ik nog leuk zelf met tasjes in elkaar vreubelen en met theezakjes met thee vullen? En wanneer ga je toch die investering doen om dan de door een andere partij te laten doen. Maar dat moet je direct natuurlijk een hele grote afname moet je dan hebben.
Ja, kijk, en dat moment is zolang je het nog kan doen. Op een gegeven moment merk je van, ik werk het niet meer bol, het wordt te gek.
Dan ga je
het opschalen. Ja. En daarvoor heeft het eigenlijk, geen nut. Weet je, je zal vanzelf zien dat je denkt, ik ben nu tijd aan het stoppen in dingen die ik eigenlijk niet zou moeten doen. Ik moet me ergens anders op focussen. Ja. Nou, dan ga je op zoek naar misschien partijen personeel of andere partijen.
Ja.
Tot dat moment. Kijk, als je nu zegt van, ik moet ineens duizend zakjes gaan leveren. Nou, dan heb je een ander probleem. Dat is een luxe probleem.
Ja.
Want dan draait het blijkbaar goed. En zolang je nog niet op dat punt zit.
Ja. Ja.
De volgende keer gaan we verder met het concept uitvaardigheid van Nelleke en Frank. Nadat ze veel gesprekken hebben gevoerd, lopen ze toch vast. Gaat een gesprek met Koen Thijssen, oprichter van Bloemon en online verzekeraar Insafai, hen helpen om de volgende stap te zetten?
Met Bloemon dachten wij heel erg van, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat eerste bosje bloemen kunnen uitleveren? Als we eenmaal die klant hebben, dan begint de feedback te draaien. Ik denk dat we de eerste 200 klanten op een Google Sheet hebben bediend. En zelf de bloemen nog rond hebben gebracht. En toen wist het al heel goed van, hier hebben we product market fit. En dan wordt het makkelijker ook om daar steeds meer en meer tijd in te investeren.
In de volgende reguliere aflevering van Droomstart hoor je hun gesprek. Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Volg Droomstart via jouw favoriete podcast-app en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer.
Het bedrijf groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
6 afleveringen. 6 jonge ondernemersavonturen.
Maar we hebben aan die klant beloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
Nu in je podcast-app.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.